In Openbaring 1 hadden we een inleidend visioen waarin de Heer aan Johannes verscheen. En waarbij hij zich voorstelde als degene die de eerste en de laatste is, die leeft. Ja, dat is dood geweest en die levend is in alle eeuwigheid. En die de sleutels heeft der hel en des doods enzovoorts. De aankondiging ook van dat het een en ander betrekking heeft of zal hebben op de dag des Heren. Want daar en in die omstandigheid komt Johannes terecht. Waarna volgen eerst deze 7 brieven in 2 hoofdstukken, dat wil zeggen Openbaring 2 en 3, waarin wij een uiteenzetting hebben over de verborgenheid, verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat staat er zo niet, maar dat zeg ik nu zo, omdat het een bedekte, symbolische beschrijving is van wat wij populair dan maar noemen de kerkgeschiedenis. Ik denk dat dat begrip heel goed de inhoud van deze brieven dekt en andersom. Vandaar ook deze literaire vorm van brieven, implicerend dat het gaat over profetische zaken. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 4 en 5 eigenlijk, waarin weliswaar enige beweging gevonden wordt. Dat wil zeggen, er gebeurt wel iets, maar niet zo heel veel. Tenzij dan dat ik moeite ga doen om gebeurtenissen die vermeld worden, dat die gaan opblazen, groots, uitgebreid toelichten. Dan lijkt het weer heel wat. Maar zoveel gebeurt er niet, is tamelijk statisch. Wij krijgen namelijk een uitgebreide beschrijving van een visioen, dat wil zeggen van wat Johannes ziet in de hemel, met betrekking tot een troon en 4 dieren en 24 ouderlingen. Dat lees ik even omdat het boven hoofdstuk 4 staat. Normaal staat er boven zo'n pericoop een zinnetje of een paar woorden, maar dat lukt hier ook niet. Dus er staat boven het hemelse troongezicht de 24 ouderlingen en de 4 dieren. En dan heb je boven hoofdstuk 5, omdat het wat lang duurt, het boek met de 7 zegelen. En dan een paar versen verder, boven vers 6 van hoofdstuk 5, het lam neemt het boek om het te openen. Enzovoorts. Wat we in deze 2 hoofdstukken vinden, is een bijeenkomst, om zo te zeggen, in de hemel rondom een troon, waar dan op een of andere wijze wordt vastgesteld hoe het nou verder moet en wie de macht heeft. In zichzelf is dat niet nieuw, want wij kennen allemaal de woorden, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Of hoe het maar luidt, toch? Dat, ja. Of de woorden van de Heere Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zijn dingen waar we niet alle dagen over nadenken. En misschien wel, maar het probleem van die uitspraken, vind ik, is dat ze veralgemeniseerd zijn geworden, zodat men maar denkt dat God in de hemel zit te regeren. Of Jezus doet dat. Dat wil zeggen, die bepaalt wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar dan moet ik u zeggen, dan bent u in de war. Dan bent u in de war met Baal en Allah en nog zo wat van die vreemde goden. Ik heb trouwens mensen gekend die beweerden dan dat je daar ook geen god voor nodig had. Je kon het ook gewoon noemen de Force. May the force be with you. Zeer onpersoonlijk, het is iets of iemand. En het komt toch zoals het komt. Sommigen noemen het het noodlot. Anderen hebben het over de eenheid van de kosmos, de kosmische eenheid van alles. En sommigen filosoferen urenlang. hebben ze mij in mijn jeugd ook geprobeerd. Urenlang filosoferen over dat er geen toeval bestaat. Want dat als je maar goed genoeg was, had je alles kunnen uitrekenen. Kijk, ik bedoel, als daar niet een steentje of een banaan, laat ik het anders zeggen, als er niet een bananenschil gelegen had, dan zou je er niet over uitgegleden zijn en niet je pols hebben gebroken, zal ik maar zeggen. Maar er komt dat er iemand geweest is die dacht, hey, ik heb trek in een banaan, die is met een banaan op stap gegaan, heeft hem laten vallen of achterloos om zich heen. Dan kun je allemaal uitrekenen hoe het dan gaat, zodat er geen toeval bestaat. Het is volstrekte onzin, maar degenen die dat proberen je wijs te maken, vinden zichzelf zeer geleerd. Ze denken dat ze er heel lang over hebben nagedacht. Dat hebben ze niet, ze hebben het ook van iemand anders. Maar, nee, serieus. Maar toch maar. Ik heb daar allemaal niks mee. Het is zo in strijd met wat de Bijbel leert over de individuele verantwoordelijkheid. Moet ik persoonlijk zeggen, dat is hetzelfde. De persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens, die verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Het nadeel daarvan is dat hij niet in staat is om daar de volle verantwoordelijkheid voor te dragen, omdat zijn macht is beperkt. Hij heeft de dingen niet allemaal in zijn hand, om zo te zeggen. Dus je moet ermee leren leven dat het leven vol toevalligheden is. Maar je bent wel verantwoordelijk. Dat je als zondaar geboren bent, kan je niet helpen, maar je bent wel verantwoordelijk voor wat je doet, enzovoort. En mensen willen daar vanaf, en hebben toen uitgevonden dat God het allemaal bestuurt, of Satan, dat is trouwens ook een variant, dat Satan het allemaal, ik zal maar geen namen noemen, maar goed, mag dat zomaar van me aannemen dan. Maar iemand bestuurt dat dan, en ik ken er ook die zeggen, alles wat goed gaat, dat danken wij de Heer voor, dat heeft de Heer zo geregeld. Het is allemaal leiding, broeder of zuster. En als het fout gaat, is het de duivel. Jongens, hoe kinderachtig kan een intelligent mens zijn? Of moeten we vaststellen dat een mens zo intelligent dan toch weer niet is? Het is onzin gewoon. Ik hou liever bij de Bijbel. Die zegt dat God doet wat hij wil en de mens kan het niet tegenhouden. Kan er niks aan toevoegen of aan afdoen. God doet wat hij wil en de mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Als hij verstandig is, onderwerp je zich aan de wil van God. Dat wil zeggen, zou wij zijn vertrouwen stellen op. Dat is hetzelfde als geloven in het woord van God. Zo is het. En wat de Bijbel leert ons daarover is dat in de praktijk, voor zover de wereld beheerst wordt, geregeerd wordt in de praktijk, met beweging, actieve bezigheid, is het niet God, maar is het de duivel. Niet omdat hij de hoogste is, maar omdat God met iets anders bezig is. Op lange termijn, een plan. Die zegt, laat maar gaan. Grijp ze nog wel. Hebben jullie dat nou ook? Of kijken jullie niet naar wielrennen? Hebben jullie dat weekend nog gekeken? Ik zit met kramp in mijn stoel. Bijna zit ik mee te trappen of te sturen die bochten door. En dan heb je zo'n vluchter. De namen ben ik zo gauw even. Kan niet op, maar er is een vluchter of twee of meer. Zijn eruit. En je denkt, ja, maar die gaan het niet winnen. Die andere moest winnen, maar die zit nog in het peloton. En die doet niks. Je laat het maar gaan, enzovoorts. Hè. Je hebt het ook gezien. En dan denk ik, ja, wanneer gaat het nou gebeuren? Laat ze gaan. Er moet toch iets. Kennelijk zijn die mensen zo van zichzelf verzekerd. Want ze denken, nou, laat maar gaan. Straks geef ik een beetje gas bij of trap wat harder. En dan haal ik ze wel weer in. En dat gebeurt heel dikwijls dan ook zo. Nou, zoiets is dat. Dat zegt de Bijbel ook. Ja, sorry dat ik het met fietsen vergelijk, maar dit kan iedereen begrijpen. Met hardlopen heb je dat ook. Hè. Hoe heet die juffrouw ook alweer? Die laat ze gewoon gaan. En dan in de laatste paar meter zet ze toch wat bij. Waar dat vandaan komt, zuster. Ik heb met verbijstering zitten kijken bij gereden. Hoe doet ze dat? Dan gaat een loei hard en dan nog een stapje erbovenop. Mens. Ik heb een groot respect voor, omdat het volstrekt buiten mijn voorstellingsvermogen valt. Zulke dingen zou ik niet kunnen. Echt niet. Maar dat gebeurt. Maar goed, terug naar de Bijbel dan. Er staat, de heidenen woeden en de volkeren bedenken ijdelheid of zoiets. Wat natuurlijk toch ook twee keer hetzelfde is. Ze gaan tekeer, vandaag ook. En dan denk je, maar hoe is het met degene die in de hemel woont dan? In de zin van, wat doet God eraan? Nou, dat is gauw gezegd, die doet niks, die lacht erom. En die zegt, kijk, ze bezig. Ik heb mijn koning gezalfd. Heb ik al lang gedaan. Dat is al geregeld. Ik heb toch mijn koning gezalfd onder Sion, de berg mijner heilig. Hè? Het is toch al gebeurd. En God laat het een poosje lopen zo. Kijken wat er van terecht komt als je ze laat gaan. Willen ze wereldvrede, wereldheerschappij? Willen ze een samenleven die in vrede met elkaar omgaat enzovoort? Zijn ze daarmee bezig? Inclusiviteit, hoe het allemaal maar heten mag, weet je wel, tegenwoordig. Laat ze maar gaan. Kijk maar wat er van terecht komt. En dat duurt ook nog wel even voordat de Heer ingrijpt. Maar dat gaat hij doen. Dat is, en in afwachting daarvan geldt, dit is Psalm 2 was dit, hè? In afwachting daarvan geldt, kust de zoon, opdat hij niet toren. Daar heb je nu de kans voor. En daarna kan het niet meer, dan. De Bijbel spreekt over al die oordelen die God zal brengen over de volkeren der aarde, waarvan vele bij name genoemd worden, althans de belangrijkste. En dat heet dan de dag des Heren. En dat is het onderwerp van het boek Openbaring, want dat begint met ik was in de geest op de dag des Heren. Die dag des Heren die we kennen uitgebreid uit de oud-testamentische profetieën. Wij noemen dat het oordeel over de volkeren. Min of meer ontleend aan Matthäus 25. Waar staat dat de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan zijn er al die heiligen die zijn dan met hem. Dus dat is ook een gezelschap. En dan zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En hen oordelen. En bepalen wie er wel en wie er niet zijn koninkrijk binnengaat. Nou ja, dat is waar het hier over gaat. Maar we krijgen eerst dat visioen over wie er op de troon zit. Maar ik heb u net gezegd wie er op de troon zit. De zoon des mensen. Maar er zijn nogal wat titels, meer natuurlijk, voor de Heer Jezus Christus. Die ons hier voorgesteld wordt als een lam. Nou ja, dat is niet eens waar, hij wordt voorgesteld als een leeuw. En toen keek Johannes, het was Sid de leeuw, werd tot Johannes gezegd. En toen keek Johannes en toen zag hij een lam. Ik vind het prachtig zulke dingen. In visioenen, in beelden. Kan dat allemaal? Het is een prachtige voorstelling van zaken en een aardige oefening in het lezen van profetieën in het algemeen trouwens. Een oefening in het begrijpen van Bijbelse symboliek. Maar kijk, na deze, na die, want we waren aan het tellen, hè, 7 brieven. Zo werd het tenminste aangekondigd. Via 7 gemeenten, 7 kandelaren enzovoorts. Na die 7, we hebben de 7 gehad en dan komt hoofdstuk 4 vers 1. En na deze zag ik en zit, 2 keer zin, dat wil zeggen dat er aandacht voor gevraagd wordt. Een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende, zeide ik, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Ik vind hem wel aardig, omdat het een algemene Bijbelse gedachte bevestigt. Dat als er wat gezien moet worden, gedemonstreerd moet worden, dan gebeurt dat niet op aarde. Niet nu, niet in onze dagen, niet als je leeft in de dagen van die brieven. Zeker niet in de dagen van Laodicea. Als er wat gezien moet worden, dan is het in de hemel. En dan kun je zo naartoe. Want er staat, kom hierop. En ik zal u tonen. Dus sluit gewoon aan bij wat hiervoor in voorgaande brieven ons voorgehouden is. Ja, ik denk dan toch in de eerste plaats aan ook een omstreden vers, maar daar zijn we hiervoor toch. Aan Hebreeën hoofdstuk 10, waar gesproken wordt over onze onderlinge bijeenkomst, die wij niet verzuimen zouden. En die onderlinge bijeenkomst, dat is een bijeenkomst rondom, of voor, zo je wilt, maar rondom ontleen ik aan deze hoofdstukken hier in Openbaring, rondom de troon der genade. Ik mag aannemen dat u enigszins de Hebreeënbrief kent, maar zo niet, dan moet ik u zeggen, nou, in essentie komt het erop neer, als het in 2-3 zinnen moet, liever niet, maar als het in 2-3 zinnen moet, komt het erop neer dat wij als gelovigen worden uitgenodigd om te naderen tot de troon der genade, dan wel om in te gaan in het binnenste heiligdom, namelijk onze positie in de hemel in te nemen, omdat we hemelburgers geworden zijn. Gij zijt gekomen tot, enzovoorts, de hemel. De gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, enzovoorts. En dus was het, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ik weet wel dat men dan roept, dat gaat zomaar niet. Maar de Bijbel zegt van wel, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, terwijl wij zo'n hoge priester hebben. En ik citeer dat min of meer vrij uit Hebreeën 4, de laatste verse, en uit Hebreeën 10. En in Hebreeën 10 wordt dan vervolgd met, en laat ons die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Daar horen wij thuis, in het heiligdom, in dat Jeruzalem dat boven is, in het heilige der heiligen. Eigenlijk, dat is de plaats waar God tot ons zou spreken, dan wel waar de Heere tot ons zou spreken. Dat is onze positie. Ik ben er stellig van overtuigd dat waar wij als kinderen Gods in onze dagen aardse dingen bedenken, die term leen ik uit Filippenzen, geloof ik. Of was het Colossens? Filippenzen, meen ik. Linkse bladzijde, linkse kolom, iets onder het midden. Welke God is de buik, welke aardse dingen bedenken. Dat staat er echt. Waar wij aardse dingen bedenken, en op aardse omstandigheden gericht zijn, zullen we van deze dingen nooit iets begrijpen. En dan wordt de Openbaring 4 en 5 een leuk hoofdstuk om een beetje overheen te filosoferen. En daarna mag je het rustig weer vergeten. Dat doet men dan ook, want je kunt er toch niks mee. Heb je dat? Krijg je echt niks te zien? Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods, Colossense 3, enzovoorts. En daar zien wij wat. Ik weet dat Paulus' omstandigheden iets anders waren, maar het principe was hetzelfde. Hij zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in de paradijs God, dan heb ik onuitsprekelijke dingen gezien. Daar ziet men wat. En die plek, dat was ook de plek van Mozes, waar het was, hè? Op de Sinaï, namelijk op de berg. Voor de mens in het donker, in de wolk, maar Mozes zelf in het licht bij de Heer. Zo gaat het met ons ook. Echt, dat blijft gewoon zo. En het wordt in deze Johannes geïllustreerd. Die krijgt een blik in de hemel. Nou ja, niet even, wij mogen naar binnen kijken en zien hoe de zaken er daarvoor stonden, want zo is het niet, hè. Hij kreeg een visioen. Zitten er echt in de hemel 24 oudsten op een stoeltje in het rond, rondom de troon of zo? Ja, ik weet dat er mensen zijn die denken dat dat zo is. Hè? Die hebben eerst natuurlijk Jesaja 6 gelezen over, ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En er waren de serafs, geloof ik. Staat de seraf, geloof ik wel. Die waren rondom de troon enzovoorts. En dan zegt men, kijk, Jesaja, Jesaja 6 mocht even zien hoe het er in de hemel uitziet. Misverstand, hij kreeg een visioen met betrekking tot toekomstige dingen. Nee, niet omdat ik dat zeg, omdat Johannes dat zegt in Johannes 12. Die zegt, Jesaja zag de Heere. De Heere Jezus namelijk, op die troon. Staat daar dat dat zo is? Dat het een visioen was over de hemelse positie van de Heer Jezus sinds zijn, laten we zeggen, sinds zijn opstanding en hemelvaart. Hij mocht een stukje in de toekomst kijken. En dat gebeurt hier ook. Het is een zinnebeeldige voorstelling van zaken, maar daar hoort bij, hij moest naar boven. Dat je ook weg kunnen laten, want wat hij ziet maakt verder niks uit. Maar er staat bij, het is in de hemel en bovendien, hij moest opklimmen als het ware, opkomen om daar het een en ander te zien. Dit is namelijk ook allemaal niet bestemd voor de wereld. Ik zal het u nog sterker vertellen. Maar dat heb ik al gedaan. Als je gericht bent op de wereld, de wereldse aangelegenheden, dan dringt dit toch niet door. Dat ga je niet begrijpen. Daar kun je niks mee, dat past niet in je systeem, daar kun je nergens plaatsen. Want dan is het afgelopen vanavond en dan zegt hij, ja, en nu gaan we weer verder. Morgen is het woensdag. En nu verder, en nu de praktijk. Wat moet ik hier nog mee? Niks, dan laat je het achter je, kun je verder niks mee. Want als je erg brutaal bent, dan ga je naar huis en dan ga je daar zitten bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want ja, dat is toch een probleem. Of een Beirut, kan mij het schelen. Ja, toch? Gunnen we ze toch ook vrede? Dat willen ze zelf niet, maar goed. En dus geeft God het ze ook niet. Waarom zou hij? Ze halen dat zelf allemaal overhoop. In de vijandschap tegen God. Ja, Israël ook. Ik moet andersom zeggen, in de eerste plaats Israël. Want dat is de aanleiding voor al deze dingen natuurlijk. Het is een ongelovig volk. Waarvan de Heer zegt, bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Enzovoorts. Maar als je daarop gericht bent, dan zul je van openbaring niks begrijpen. En ik zou het kunnen demonstreren dat dat zo is, maar ik heb al vijanden genoeg, dus waarom zou ik? Ja. Dat ben ik serieus. Het blijft natuurlijk zo dat het profetisch woord in essentie helemaal niet moeilijk is. Maar er zijn meer van die Bijbelse onderwerpen, die zijn niet moeilijk, maar daar wordt oeverloos over gediscussieerd. Dag in, dag uit, al eeuwen. Over iets als de doop bijvoorbeeld. Is de Bijbel daar dan niet duidelijk over? Ja, maar als wij het beter weten en denken dat het anders moet, dan hebben we een discussie, die blijft dan bestaan. Zo gaat dat. En als de kerk zichzelf maakt tot het koninkrijk van Christus op aarde, of het koninkrijk Gods of der hemelen, weet je veel, op aarde, dan heb je totaal geen plaats meer voor het idee dat de Heer in de toekomst alsnog hier op aarde een koninkrijk komt vestigen. Dat er kennelijk helemaal niet is op dat moment. Niet in het minst. Er is toch geen plek voor? De kerk was het toch al? Nou ja, enzovoorts. En als je dan nog het idee hebt dat wij als christenen, of wat er verdomme gaan, Jeruzalem moeten redden. Ik ben 1000 jaar terug in de tijd, hè? Ik ben in de tijd van de kruistochten nu. Gaan we vanuit Europa, met z'n allen gaan we Jeruzalem bevrijden van de, waar ze van bevrijd moesten worden, maar van de muzelmannen. Ja, toen ook al. Ja, is niks veranderd. Ja, hoezo? De Bijbel zegt dat als de Heer wederkomt, dan verwoest hij Jeruzalem. Ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen worden, enzovoorts. Uw roof zal u uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Dat is Zacharia 14. En zeg nou niet... Oh, staat dat er? Ik roep altijd, je weet toch allemaal dat de Heer wederkomt op de Olijfberg? Hoe weet u dat? Waar staat dat in de Bijbel? In het volgende vers, in Zacharië 14. Dus je moet het gelezen hebben. Kan iedereen weten, als de Heer komt, verwoest hij Jeruzalem. En ook al die anderen die op de verwoesting van Jeruzalem uit waren, op datzelfde moment overigens, die hij voor het doel gebruikt heeft. Gog Magog mee zegt op Tubal en hoe ze maar eten. Begrijp je wel? Dat, doe maar. Zo moeilijk is het allemaal niet. Maar waarom men het niet weet? Ja, omdat men hier op aarde iets tot stand wil brengen. En men meent dat de eigen wil, dat wat wij bedacht hebben, dat de wil van God is. Zo van vrede voor alle mensen en een vreedzaam bestaan naast elkaar enzovoort. En een twee-staten-oplossing en wat we allemaal bedacht hebben. Wat een onzin. De Bijbel zegt dat de Heer een strijd heeft met Amalek, dat is Esau. De kleinzoon van Esau. Een strijd heeft met, ja, de onterfde broer van Jacob, ja. Dat de Heer een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. En als Israël één keer definitief in het land zal gekomen zijn dat de Heer hem beloofd heeft, wat nog nooit gebeurd is, als ze het erfelijk zullen bezitten namelijk, hij zegt, denk er dan aan dat je de nagedachtenis van Amalek uitroeit. Dus wat zien wij tot vandaag? Strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Strijd tussen Amalek en Israël. Begonnen bij de, nou ja, begonnen al bij, bij Esau en Jacob zelf natuurlijk. En qua volken. Begonnen bij de geboorte van Israël uit Egypte. Dan staat er Lakoniek. En toen kwam Amalek. Nou ja. Zo is het. Dat blijft de geschiedenis door, dat is in onze dagen zo. En dan komt Amalek. Tot vandaag. En dat gaat nog even door. In elk geval, wat Jeruzalem zelf betreft, tot aan het eind van de 70ste week van Daniël aan toe. Maar dat is nog niet het eind van het verhaal. Want het duurt daarna nog wel een poosje. Maar dat is nu ons onderwerp niet. Daar komen we nog over te spreken, omdat het onvermijdelijk is. Maar nu zijn we hier om een blik te werpen in de hemel. Dan moet je even de aardse dingen vergeten. Tempo gaat er ook uit. Er staat, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschiedenis moet. Dat wil zeggen in de toekomst. En terstond werd ik in de geest. En ziet, er was een troon gezet in de hemel enzovoort. Die woorden komen tamelijk goed overeen met hoofdstuk 1. Waar staat in vers 9. Ik, Johannes, die uw broeder ben een medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de leidzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Hij was niet met vakantie, zal ik maar zeggen. Dat was een ander doel waarom hij op Patmos was. En dan staat er, en ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Heb je dat? Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. En dan weer naar hoofdstuk 4, vers 2. Nee, vers 1 eigenlijk. Ik hoorde, en de stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende. 4 vers 1. Dat is die stem dus uit hoofdstuk 1. En zo gaat het ook verder. Namelijk met, en terstond werd ik in de geest. En daar stond dan in Openbaring 1, ik was in de geest op de dag des Heren. Er wordt bij aangesloten bij die woorden uit hoofdstuk 1, alsof hoofdstuk 2 en 3 er niet tussen staan. En de aardigheid daarvan is, hoofdstuk 2 en 3 zijn ook van andere aard. Dat zijn die briefjes, om zo te zeggen. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar gewoon, ze zijn nu helemaal klein. Zijn die briefjes en die spreken ons over onze tegenwoordige tijd. Maar dat staat los daarvan. Er wordt doorgesprongen naar de toekomst. Ik was in de geest op de dag des Heren. Voor het zover is, hebben wij van doen, en heeft Johannes trouwens ook zelf van doen, met onze tegenwoordige bedeling. En dus met de periode van die zeven brieven, om zo te zeggen. En dan komt de dag des Heren, alsnog. Met andere woorden, je kunt hoofdstuk 2 en 3 beschouwen als één parenthese. Dat heet tussen haakjes. Een tussenstelling. Para. Tussen deze stelling. Een parenthese, een tussenstelling heet dat. Maar zo wordt ons onze tegenwoordige tijd ook voorgesteld in Efeze hoofdstuk. Moet ik even nadenken. Efeze hoofdstuk 3. Want Efeze hoofdstuk 3 is ook één parenthese. Want hoofdstuk 4 sluit gewoon aan op hoofdstuk 2. Ik gun me de tijd nu niet om u dat te laten zien. Zo belangrijk vind ik het ook niet. Maar om u te laten zien, om u te vertellen dat dat een gebruikelijke structuur is. Dat het verhaal wordt onderbroken, dan komt er eerst wat anders en daarna gaat het verder waar het gebleven was. En dat is, voor zover ik het heb kunnen lezen in al die 1200 bladzijden, is dat gewoonlijk in verband met onze tegenwoordige tijd. Ik zal u een ander voorbeeld geven. Die is misschien niet duidelijk, maar dan heb je wat om na te zoeken. Je hebt in Genesis, Genesis 37, begint de geschiedenis van Jozef. En er wordt verteld dat hij verkocht werd naar Egypte en verkocht werd in het huis van Potifar. En dan krijg je het geschieden in diezelfde tijd dat Juda, dat heeft er helemaal niks mee te maken, toch wel? En dan krijg je die geschiedenis van Juda en Tamar. Wat kun je beter aan tafel niet voorlezen waar de kinderen bij zijn. Maar toen maar. Juda en Tamar. En over die tweeling die dan uiteindelijk geboren werd. Waarvan we niet weten of het nou de zonen zijn van Juda of waren ze kleinzonen. Nou ja, zoiets. En we weten ook nog steeds niet wie nou eigenlijk de eerstgeborene was van die twee. Toch? Weer de broedertwist. Het was deze keer niet Kaïn en Abel, maar het was Peres en Zeer. Maar goed, broedertwist. En dan gaat de verhaal verder in hoofdstuk 39. En Jozef, hij is van Potifar. Waarom staat dat ertussen, het verhaal van Juda en Tamar? Je kan het weglaten, mis je niks. Het antwoord is uiteraard omdat die geschiedenis rechtstreeks van doen heeft met onze tegenwoordige tijd. Daarom wordt die vorm gekozen. Historisch heeft het wel degelijk ook mee te maken omdat Jozef eerst geboorterecht krijgt en Juda krijgt de troon. Terwijl die dingen eigenlijk bij elkaar horen, maar die worden verdeeld. Dat is historisch. Maar dat het zo vermeld wordt, is omdat het verhaal over Peres en Zera uit Juda in onze dagen van toepassing is. Wie is eigenlijk de erfgenaam van de troon van David in onze dagen? Waar is die gebleven? Het antwoord is, dat is in hoge mate vererfd geworden via Zera en niet via Peres. Meer ga ik er niet over zeggen. Want toen maar, dan verdwalen we, dan zijn we te ver van het onderwerp af. Maar het wordt ons verteld in één parenthese. Zat er tussen geschoven. In Jesaja heb je heel wat van dit soort teksten. Zomaar er tussendoor. Zo, wat staat hier nou toch? En dan lezen we verder en dan zeggen we, oh ja, nou heb ik de draad weer. Ik was hem even kwijt en dan komt hij weer terug. Maar wat moeten die teksten ertussen? Begrijp je wel? Nee. Ja. Het is hetzelfde als dat heel onze tegenwoordige bedeling in hoge mate, wiskundig is dat niet juist wat ik nu zeg, maar daarom zeg ik in hoge mate overeenkomt met de breuk in de chronologie van de 70ste week van Daniël. Na 69 weken wordt de klok van, niet de wereld, maar van het Joodse volk in Gods plan stilgezet en die gaat in de toekomst pas weer verder. En wat ertussen, daar leven wij in, die tijd ertussenin, die tijd, dan loopt ook een klok, maar dat is een andere. Maar die klok loopt wel. Maar vanuit Joods standpunt bezien is het een onderbreking in hun tijdrekening. En dus één parenthese, hetgeen automatisch min of meer inhoudt, dat in de toekomst de geschiedenis van Juda, Jeruzalem, het Joodse volk verder gaat, maar het in het verleden gebleven is. En vandaar dat in onze dagen alle stukken weer op het bord staan, om zo te zeggen, om de afgebroken partij te vervolgen. Inclusief Palestijnen en dat soort dingen meer. Doe maar, ja. Zoiets. Maar dat was openbaar in 2 en 3, een parenthese. Maar inmiddels kijken wij in de hemel. Het gaat verder. Nog steeds, ik werd in de geest op de, ik hoorde een stem als een bazuin. Van die bazuin heb ik waarschijnlijk gewoon gezegd dat de bazuin, het klinken van een bazuin, het klinken is van de stem van de koning. Nou ja, van de ram. Of wie zijn hoorn het maar was, de shofar. Het dier is waarschijnlijk overleden, maar niettemin zijn stem klinkt. En het heet een bazuin, de shofar. Luid. Vandaar dat de opname van de gemeente gekoppeld wordt aan een bazuin. Want met de stem des aartsengels, met de bezuin gods, enzovoorts. Hè. Of de laatste bezuin heet het, in uitdrukking in 1 Korinthe 15, maar een bezuin. Het is de Heer die roept. En zegt, kom tot mij. En de evangelieprediking heet ook zo. Zoek een bezuin. Het wordt rondgebazuind, om zo te zeggen. Het blijft dezelfde boodschap. Kom tot mij, omdat de shofar en ook de zilveren trompetten, die daar weer een uitbeelding van zijn, uitdrukking geven aan de koning, het geluid van de koning. Want als de bezuin klinkt of de trompet geblazen wordt, dan moet men verzamelen tot de koning. Omdat er een nieuwe koning is, of omdat er oorlog uitbreekt en een leger verzameld moet worden, wat het maar is. Maar dat staat allemaal in de Mozaïsche wet, hè? Maar in principe betekent komen, de bazuin klinkt. Goed. Ik werd in de geest en ziet, want hij moet kijken, het is een visioen. Dat betekent dat er iets gezien gaat worden. Ziet, er was een troon gezet in de hemel. Stond hij er dan niet altijd al? Nee, het is natuurlijk niet aardig voor mij om dat aan te halen. Maar ja, ik heb in inleidende woorden gezegd dat men de God van de Bijbel gelijkgesteld heeft met al die andere goden, zogenaamd, die dan maar een beetje zitten en zitten op de troon, want die maken de dienst uit in de wereld. Zo stelt de Bijbel ons onze God niet voor. Zie? Er wordt een troon gezet in de hemel. Stond hij er dan niet altijd al? Ja, je kan een discussie nou gaan voeren over of je dat letterlijk moet nemen of niet. Ja, dat maakt mij niks uit. Ik zie het nut daar niet van in. Als een troon staat voor koningschap, dan begint er ergens een koningschap. Er werd een troon gezet in de hemel. Dat betekent dat of er komt nu een koning, of het koninkrijk gaat nu geïmplementeerd worden. Is dat goed? Is dat een goede term? Het koninkrijk gaat nu geactiveerd worden. Er wordt een troon gezet in de hemel. En ik verzin het niet, want er staat precies zo in Daniël 7. Het is ook niet toevallig natuurlijk, want ja, het Bijbelboek Openbaring grijpt eigenlijk in essentie terug op Daniël. Nou ja, dat wil zeggen, het boek Openbaring heet zo omdat het de openbaring is van die dingen die in het boek Daniël nog verborgen waren. De combinatie van Daniël en Openbaring is een klassieke. Die is van alles bekend, dus dat hoef ik ook verder niet toe te lichten. Dat kan iedereen meteen herkennen. Al was het maar ook vanwege die visioenen van de Heer Jezus. Met edelstenen en goud en zilver en wat het maar was. Hè. Maar in Daniël 7 vind je eerst een beschrijving in visioenen. Dan kun je er even aan wennen. Van enige achtereenvolgende wereldrijken en de ontwikkeling daarvan. Via, dat heet ook vier dieren. In de vertaling. de leeuw, de beer, de luipaard en het verschrikkelijke dier met zijn ijzeren tanden. En dan met 10 hoornen en dan een kleine hoorn en weet ik veel. Dat zijn die achtereenvolgende wereldrijken die we ook al kennen. In elk geval uit hoofdstuk 2, uit de droom van Nebukadnezar. We hebben het er later uitgebreider over in Openbaring, dus dat ga ik nu niet doen. Maar dit zag ik, zegt Daniël. Het is niet Johannes, maar het lijkt er sprekend op, hè. Dat is Daniël 7, vers 9. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden. Zitten? Stonden die er altijd al? Nee, die stonden er niet altijd. Er werden tronen gezet. En de oude van dagen zetten zich. En de oude van dagen is uiteraard God zelf. Maar zat hij er dan daarvoor niet? Nou ja, in dit visioen niet. Het is niet zo, hij zit daar altijd en nu mogen we even naar binnen kijken. En ja hoor, daar zit hij. Nee, het is eerst leeg. Dan worden de tronen neergezet. En dan gaat de oude van dagen zitten. Het betekent dat nu, na die voorgaande wereldrijken, de macht gaat uitgeoefend worden door God zelf. Die gaat ingrijpen in de gang van zaken in de wereld. Dat wil zeggen met betrekking tot de wereldheerschappij, want daar ging het over. En er worden tronen gezet en niet maar één. En dan niet meteen roepen, het zullen er 3 geweest zijn vanwege de 3-enigheid. Want dit is jongens. Dat vind ik te onbenullig om daarop in te gaan. Ik weet dat dat gebeurt, maar dat vind ik te onbenullig om op in te gaan. Nee. Het zijn er namelijk veel meer dan 3. Het zijn er 1000 × 1000. Dat is vers 10. En de Hebreeënbrief zegt dat wij daaraan toegevoegd zijn in de hemel aan die 1000 × 10.000 of wat er maar staat precies. Hè? Dus, ja, het is een uitbeelding van de gemeente in de hemel. En of dat moeilijk is, ja. Ik ken die mensen die zeggen dan, ja, dat, ja, zo lees ik dat toch niet, zo zie ik dat niet staan. Dan zeg ik, dan denk ik, ja, dan ken je weet dus niet wat de gemeente voor een ding is. Je hoort het toe, maar je weet niet eens wat het is. Ja, dan moeten we dat profetisch woord eerst maar aan de kant schuiven. Gaan we het eerst maar hebben over wat de gemeente eigenlijk is. De gemeente is een volk, ik moet het nou in 2 zinnen zeggen. Helaas, maar de gemeente is een volk dat God zich verzamelt uit de volkeren. Zij zijn eerstelingen van het nieuwe verbond. Eerstelingen zijn de eersten die wedergeboren zijn. Christus is namelijk de eerste. Dus de oud-testamentische gelovigen horen daar niet toe. Die waren ook niet wedergeboren, dat kan niet. Nieuw leven was er nog niet. Nieuwe schepping niet, het begint bij Christus, de eerstgeborene, de eersteling ook van de nieuwe schepping enzovoorts. Wij zijn hem als eersten, meervoud, gevolgd in de wedergeboorte en als eerstelingen, dan wel als eerstgeborenen zijn wij bestemd voor de Heer, want de eerstelingen, eerste vruchten van de oogst, de eerstgeborenen, moesten gebracht worden bij de Heer, werden verzameld in de tempel en ingeleverd bij de hoge priester, enzovoort. Kortom, wat ik nu zei, is dat de hemelse positie van de gemeente berust, de hemelse positie van de gemeente berust op dat eerstgeboorterecht. En voor degenen die snel zijn, en het eerstgeboorterecht van Israël werd gegeven aan Jozef en zo is het gekomen. Dat betekent dat de gemeente geacht wordt voortgekomen te zijn niet uit Juda, maar uit Jozef. Juridisch. Het recht van de gemeente, het hemelse burgerschap, berust op de beloften aan Jozef met zijn eerstgeboorterecht. Het wordt geïllustreerd in Jozef als de wettige, juridische, niet biologisch, de wettige vader van de Heer Jezus. En Jezus is dus de erfgenaam van Jozef als wettige erfgenaam, Jozef. En als Paulus gemeentelijke waarheid moet openbaren, dan is dat nadat hij eerst in het een en ander is ingewijd, dat hij leefde onder het mentorschap van ene Jozef, die we dan weer kennen als Barnabas. Maar Jozef in de Bijbel krijgen wel vaker een andere naam, hè? Zodat het gauw weggeschoven wordt. En zo niet, dan verdwijnen ze gewoon van het toneel. Zoals Jozef van Nazareth. Nee, Jozef uit Genesis kreeg toch ook een andere naam? Die van Zafnat-Paanea. Eventueel vertaald met openbader van verborgenheden. Toen maar. Nou ja. Maar zo steekt dat in elkaar. Maar nou terug naar dit, Daniel 7. Er werden tronen gezet. En de oude van dagen zetten zich. En vers 10. Een vurige rivier vloeide en ging van voren uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En ik zie in mijn Bijbel een verwijzing, notabene ook nog, naar Openbaring 5. Maar daar ga ik maar even nog niet op in. Dat komt nog. En toen was er, ik zag toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak, enzovoorts. En dan wordt beschreven hoe de heerschappij wordt weggenomen van die 10 hoornen en van die ene en van dat laatste wereldrijk. En de macht gegeven wordt aan iemand die ons voorgesteld wordt als de mensenzoon, de zoon des mensen, in vers 13. Die komt op de wolken des hemels. Ziet u dat? Dat is de introductie eigenlijk, althans in het profetisch woord, van de term zoon des mensen. Eén met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En u weet wat de zoon des mensen zei? Dat is zou komen op de wolken des hemels. En toen hij op hemelvaarsdag, ook toevallig, hè? Dat was op hemelsdag, ja. Toen hij op hemelsdag in Handelingen 1 ten hemel voer, zeiden die twee mannen, die in witte klederen, die zeiden, waar sta je nou te kijken? Deze Jezus zal alzo wederkomen. Uit de wolk, want de wolk had hem weggenomen van hun gezicht. En wij leven in de dagen dat de wolken de hemelen sluiten. Hij is verdwenen naar de hemel buiten ons zicht. En Jesaja bidt profetisch, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, enzovoort. Dat moet nog gebeuren. Past allemaal bij elkaar, hoor. Dat zijn allemaal parallellen die ons beschrijven hoe dat zou zijn. Maar er staat dus, er werden tronen gezet in de hemel. See? Nou, dat is wat Johannes te zien krijgt. Er werd een troon gezet in de hemel. Nou gaat het gebeuren. Ik wou niet zeggen, nu gaat de kogel door de kerk. Want ja, dat lijkt me niet een gepaste beeldspraak. Maar het spel op de wagen kan eigenlijk ook niet. Hè, want een spel is het ook niet. Maar nu gaat het gebeuren. Wat? Nou, wat God van ouds beloofd heeft en wat het christendom in het algemeen volkomen heeft weggeredeneerd. Namelijk dat de Heer Jezus als de zoon des mensen vanuit de hemel zal nederkomen, niet om zijn priesterschap op zich te nemen, want dat heeft hij al gedaan bij zijn hemelvaart, maar nu om daadwerkelijk zijn koningschap op zich te nemen. Tot hem was namelijk gezegd, let goed op, tot hem was gezegd, Psalm 2, eis van mij en ik zal u geven, enzovoorts. Mijn vaste zin luidt nu, en tot op heden heeft hij niet geëist. Maar hij zei wel tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in de Nieuw-Testamentische brieven lezen we steeds, de Heer Jezus is gezet in de hemel, uitermate verhoogd, ver boven alle overheden, macht en troon en heerschappij en al naam die genaamd wordt. Maar dat zien wij nog niet. Hebreeën 2, maar dat zien wij nog niet. Maar wij zien Jezus, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond als de hoge priester. Maar als koning zal hij in de toekomst alsnog verschijnen. Dan heet het de openbaring van Jezus Christus of zijn verschijning in heerlijkheid of hoe het maar heten mag. Nou, daar gaat het allemaal over, hè. De zoon des mensen. Die zal zitten op zijn troon met zijn heiligen. Wie dat zijn, wordt in Daniël 7 niet geopenbaard. Maar ja, in het Nieuwe Testament wel. Dat zijn wij namelijk. Het is ook heel gemakkelijk, maar moeten we het over hebben pas in hoofdstuk 12, denk ik. Omdat daar sprake is van de nederwerping van Satan en zijn personeel. Uit de hemel, niet maar één, maar een hele, hoe heet dat? Ja, zijn personeel. Hij wordt uit de hemel geworpen. En kort en goed, als je uit de hemel geworpen wordt, kom je op de aarde terecht. Als je ook daarvan weggenomen wordt, kom je in het dodenrijk terecht, Hades. Dat is, noem eens wat, dat is Jesaja 13 of zo, 14. Maar in die dagen is het uit de hemel komt hij op aarde. Dan hebben we hier op aarde een stelletje aliens rondlopen. Die, hè? Heb je dat gezien al in de film of niet? Of, nou ja. Dat verzinnen ze niet, dat hoeven ze niet te verzinnen. Nou ja, maar toch maar. Nee, dat gaat gebeuren. De meesters der wijsheid worden al meer dan 100 jaar aangekondigd in de diverse literatuur enzovoorts. Ja, dat is de New Age-beweging, zo heet het nu. Nou, ook al jaren natuurlijk, maar die leren dat, hè. Dan komt de grote wereldleraar en dan komen de meesters der wijsheid. Ja, die komen ook, maar dat zijn Satan en zijn engelen die uit de hemel geworpen worden. En als een engel op aarde geworpen wordt, dan ziet hij eruit als een man. Hoewel je nou niet zeker meer weet of ze zich in dat lichaam wel thuis voelen. Verkeerde lichaam. Ik spot er heel graag mee met die dingen. Mens. Wat kunnen mensen tobben over een identiteit? Een mens is niks, is een hol vat. En als hij zich niet met zinnige dingen vult, blijft hij op zoek naar zichzelf. En dan weet hij niet wie hij is. En dan gaat hij zich bemoeien met het vat, of het wel deugt. Gaat hij aan het vat bouwen. Kom op, zeg. Er moet wat in. Nou ja. Maar die worden op aarde geworpen. En maar bij diezelfde gelegenheid wordt de gemeente opgenomen. Dit is een vacature. Een vacuüm eigenlijk. Een vacature in de hemel. Want Satan en zijn engelen regeren de wereld. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht. En dat hele spul, dat zaakje, dat wordt op aarde nedergeworpen, heet dat. Ja. Maar de gemeente, met zijn hemelse burgerschap en zijn eerstgeboorterecht, wordt gezet in de hemel en neemt die positie over. Onder leiding uiteraard van de Heer Jezus Christus, die het hoofd van de gemeente is. Toch? Zo gaat dat verder in de toekomst. Nou ja, dat is in het kort wat je hier ziet in deze twee hoofdstukken. Dus ik kan, dat wil zeggen, ik heb het nu weer over openbaring. 4. Er was een troon, er was een troon gezet in de hemel. En er zat iemand op den troon. En die erop zat was in het aangezien van de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien der steen smaragd gelijk. Ik kan u niet anders zeggen dan dat ik me heus ooit uitgebreid verdiept heb in die stenen. En wat dat dan precies allemaal is. En ik moet u zeggen dat ik het nu nog niet weet. Ik heb het ook opgegeven. Ik weet alleen dat het aanduidingen zijn van edelstenen. Ja, en dan, nou ja, wat moet ik er meer bij zeggen? Sommige edelstenen zijn te herkennen meteen aan hun kleur. Maar sommige soorten edelstenen hebben allerlei verschillende kleuren. Maar hoe weet je nou wat voor steen het is? Ja, en als wij er al namen voor hebben, dan is nog maar de vraag, hoe heten diezelfde stenen dan in het Grieks van het Nieuwe Testament? En dan het volgende probleem is, waar het Grieks fungeert als vertaling van Hebreeuwse woorden, hoe heten ze dan die stenen in het Hebreeuws van het Oude Testament? Daar raak je vanzelf de weg in kwijt. En weet u wat het aardige daarvan is? Dat je dat niet, dat zo moeilijk te achterhalen is. Dan kun je er een boek over schrijven, kun je er promoveren. Niemand kan tegenspreken. En ik heb ook een aardig rijtje boeken over die edelstenen. Met de Bijbelse achtergrond dan. Ja, en in de Bijbelse encyclopedieën komt het ook allemaal voor enzovoort. Je kan je er gerust in verdiepen. Niet dat ik u dat aanbeveel. Dat kun je rustig doen. Maar je komt er niet achter. Nee. Ik ben ongeveer net zo ver gekomen dat als in het Oude Testament het Hebreeuwse woord Odem staat, dan schijnt het een robijn te zijn. Want een robijn is rood. Het heet namelijk ook robijnrood in het Nederlands. Dat weet u toch, hè? Robijn is een rode steen. Zijn alle rode edelstenen robijnen? Nee. Dus ik weet het toch niet als ik een rode, doorzichtige, doorschijnende steen vind, of het een robijn is. Kan wat mij betreft ook glas zijn. Maar ook een andere steensoort. Ik weet het echt niet. Maar en hoe weet ik dat het rood moet zijn? Omdat Odem hetzelfde is als Edom en hetzelfde als Adam. En dat betekent ook helemaal rood. Dus die steen heet zo. Dan zal het wel. En als ik in het Nederlands lees smaragd, dan zeggen we smaragdgroen. Want je weet dat mensen smaragdgroene ogen hebben of zoiets. Nou, alleen in romans, maar toch maar. Zoiets. Maar hoe weet ik nou of die vertaling goed is? Of het echt smar, dat weten wij niet. Gisteren moest ik lezen, geloof ik. Was gisteren? Geloof ik wel. Over de roerdomp en de nachtuil. Heb je ook daguiltjes dan? Nee, die ken ik niet, daguilen. De nachtuil en de roerdomp. Toen heb ik nog gevraagd, wie weet wat een roerdomp is? Maar dat viel niet mee, hoor. Een roerdomp en een schuifuit, hebben die ook nog? Een schuiffluit ken ik, dat weet ik. Hè? En een schuifspuit ken ik ook nog, maar een schuif uit. En dan wij kennen die Nederlandse woorden niet eens. En dan vraag je je af, wat zou dat in het Hebreeuws wezen? En als je dan tegenkomt, dan moet je zeggen, oh ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar je hebt geen flauw idee waar het over gaat. Nou ja, een flauw idee is, het zijn aanduidingen van wilde dieren die ergens wonen omdat er geen mensen wonen. Het zijn zeker schuwe en onbekende dieren, maar dat dacht ik wel, want ik kom die namen verder ook niet tegen. Je kunt er niks mee. En met die edelstenen ook niet. Je moet het laten voor wat het is. Oh, edelstenen. Het enige wat ik nog kan zeggen is dit. Edelstenen zijn stenen. Ze hebben mij verteld dat het chemisch gezien gewoon stenen zijn. Valt in de categorie stenen. En ze heten edel, half edel of heel erg edel. Naarmate ze lichtdoorlatend zijn. Dus licht door de steen heen gaat. Heb je die? Als er helemaal geen licht doorgaat, is het geen edelsteen. En als er half licht doorgaat, is het een half edelsteen. Ik weet niet wie die indeling gemaakt heeft. Ik vind het vermakelijk, dit soort dingen. Ja. En sommigen zijn dan heel, heel erg edel. Om een of andere reden gaat er veel licht door. En idealiter, de meest edele steen is dus een steen die je niet kunt zien, omdat het licht er gewoon doorheen gaat. Dan zie je ze niet namelijk. Kent u dat verschijnsel van die winkelruit of die glazen deur die je niet ziet? Dat is bekend, staan filmpjes genoeg op internet. Van wat er allemaal mee gebeurt. Ik heb het één keer gehad dat ik tegen zijn deur opliep. Ja. Voor mij mogen ze de ruiten laten vervuilen. Dan kan je tenminste zien wat het is. Maar toch maar weer. Maar het is edel, het is symboliek. Het is een uitbeelding eigenlijk van een nieuwe schepping die voortkomt uit een oude. Het is wel steen, chemisch is het gewoon uit de aardbodem, maar het is geordend geworden. Men heeft mij wijsgemaakt dat in edelstenen de moleculen netjes gerangschikt zijn, netjes op volgorde liggen, tot orde geroepen zijn. En daardoor gaat het licht er doorheen. Verder heb ik er geen verstand van. Er zijn anderen voor die dat beter kunnen uitleggen. Maar zoiets is het. Hebben jullie dat nog? Maar dat is een nieuwe schepping. Waar God zal zijn alles en in allen. En waar God het licht is. Of waar Christus is alles en in allen en waar Christus het licht is. Dat betekent dat zijn aanwezigheid zichtbaar is. Overal doorheen gaat. Heb je dat? Dat maakt het edel. Zelfs goud, dat in dit verband gebruikt wordt. Van goud is bekend dat je het zo dun kunt maken. Zo'n dun laagje, dat je er doorheen kunt kijken. Nee, ik heb nog een saxofoonbroeder thuis. Die is zo dun verguld. Dat je met sommige onderdelen niet eens kunt zien dat het verguld is. Het is echt waar. Zo dun, je kijkt er doorheen. Goud en toch als glas, je kijkt er door. Ik kan het wel uitleggen hoe dat zit, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo is het echt. Het gaat dus om beelden van een nieuwe schepping. En wat het precies is, daarvan kan ik rustig zeggen dat ons dat in het hiernamaals zal geopenbaard worden. Welke stenen dat zijn. Dus je moet nog even geduld hebben. Van mij krijgt u het niet te horen. Maar degene die op de troon zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En de steen smaragd. En er was een regenboog. De aardigheid is dat van die stenen, waar licht doorheen gaat, moet gezegd worden dat als er licht doorheen gaat, dan wordt het licht gebroken, heet dat. We noemen dat zo. Op het oppervlak, als het schuin opvalt, dan wordt het licht gebroken en dan worden de verschillende samenstellende kleuren, om zo te zeggen, van het licht van elkaar gescheiden. Dat is wat wij doen, wat wij op school deden met één prisma. Thuis deed ik dat met een messenlegger. Een glazen messenlegger, kent u dat? Glazen messenlegger, in de vorm van een prisma. Als je daar licht op liet schijnen, dan kreeg je licht op de wand of waarop dan maar in de kleuren van de regenboog. Ja, serieus. Ja. Maar zo ontstaat ook de regenboog. Doordat het licht breekt door dat water van de regen waardoor het doorheen gaat. En dan wordt het gebroken. Want kijk, dat kan ik nu mooi even zeggen. Licht gaat niet, plant zich niet voort met eenparige snelheid en ook niet in één richting. Dat is niet zo. Nou, iemand zei dan natuurlijk als antwoord hierop, ja, dat is zo in het luchtledige. Dan zeg ik, oh, ben ik daar al eens geweest, wat leuk. En je hebt het overleefd, oké. Nou, het zal dan wel. Maar in de praktijk is het niet zo. En dat merk je ook als het licht ergens doorheen moet. Dan wordt het licht afgebogen van richting. En de verschillende kleuren worden verschillend afgebogen. De ene kleur laat zich makkelijker afbuigen dan de andere. Heb je dat? Het blauw verstrooit zich het meest, het makkelijkst. Het rood is het hardnekkigst. Daar hebben wij de rode maan aan te danken bij opkomst en ondergang. En de rode zon bij opkomst en ondergang. En als die dingen wijd aan de hemel staan, de zon althans, dan ziet de hemel blauw, overal. Omdat het blauw is overal heen verstrooid en het rood weer niet, enzovoorts. Heb je dat? Nou, daardoor krijg je ook een verschillende breuk. Dus dan krijg je blauw aan de ene kant en rood aan de andere kant. En voorbij het blauw heb je nog, violet. Ja, en dan violet en dan ultraviolet, maar dat kan je niet meer zien officieel. Dan krijg je een kleur, een frequentie waar onze ogen niet meer gevoelig voor zijn, valt er buiten. En onder het rood, want er zit onder, heb je infrarood. Ja, dat kan je ook niet zien, dat is warmtestraling. Daar heb je apparatuur voor nodig om het zichtbaar te maken. Vandaar infraroodkijkers en infraroodapparatuur enzovoorts. Heb je dat? Maar goed, de regenboog is de ontbinding van het licht, laten we aannemen, van de zon, de normale lichtbron, ontbinding van het licht van de zon in verschillende kleuren, waarvan wij sinds mensenheugenis beweren dat het 7 kleuren zijn. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Een rijtje. Zie. Maar u weet toch hoe dat is? Al wat openbaar maakt is licht. Waar staat dat? Efeze. En daarna staat er dat bekend zou gemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. Waar staat dat? In Efeze. De veelkleurige, ik geloof dat er staat veelvuldig hoor in de Statenvertaling of zoiets. Maar het is echt veelkleurig, bont. De veelkleurige wijsheid Gods. Vele aspecten van het licht, namelijk van het woord van God en het werk Gods. En het werk Gods wordt gewoon voorgesteld in een 7. Maar dat weet u toch, hè? Sinds hoofdstuk 1 hebben wij het daarover gehad. Nou ja, dit is het beeld. Eenvoudige beschrijving. Maar we zijn, moeten nog verder, want er staat ook over de troon vervolgens. En rondom de troon waren 24 tronen. Dat zijn er dan niet 10.000 maal 10.000en als uit Daniel 7... Maar dit is nog veel gecomprimeerder, hè? Dit is symboliek. 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 oudsten, ouderlingen, oudsten, presbyteros. Zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. Ik hoop niet dat ze er lang moeten zitten, want daar word je doodmoe van. Ik moet er niet aan denken. Die goud, weet je wat zo'n ding weegt dan? Weet je wat goud weegt? Die zal er wel zitten. En niet knikken, want dan... toch? Maar u begrijpt toch, dit...
7 keer zwaarder dan steen.
Ja, het is verschrikkelijk. Gewoon, nou ja. Toen maar weer. Maar het is een symbolische voorstelling van zaken. Waarom zou iemand trouwens zich vertonen met een kroon op zijn hoofd? Om zijn koningschap te demonstreren. En als je er hier 24 hebt, het zijn oudsten. En oudsten zijn eerstelingen. Dat is gewoon een ander woord, maar dat is gewoon een synoniem voor eersteling. Oudste. En ze hebben kronen, want zij delen in het koningschap van Christus. Nou kan ik u natuurlijk 2, 4, 6, 8, 10, 11 versen voorlezen, waar sprake is van zulke kronen. En zeker de helft van die versen spreekt over dat u en ik bestemd zijn voor die kronen, omdat wij eerstelingen zijn. Omdat wij de gemeente zijn van eerstgeborenen. En dus zijn we onderweg naar een kroon. Dat zingen wij ook. Wellicht zonder dat we bedenken dat daar een Bijbelse grond voor is. Maar een kroon, zeer schoon, wacht ons aan Gentse kust. En we zingen, als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg. Dat staat hier in deze hoofdstuk, hier in Openbaring trouwens. Over de 24 oudsten. Dat ze hun kronen leggen aan de voeten van degene die op de troon zit. En zo is het maar net. Want kroon is heerschap. Wij zijn geroepen tot koningschap. Tot zo'n stelling heet het bij gelegenheid ook. Maar vergis u niet, zo'n stelling is in essentie de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Want voor het overige worden zonen eerst als kinderen geboren en groeien op tot volwassenheid en dan zijn het zonen. Maar zo'n stelling, dat is de aanstelling van zo'n volwassene in de erfenis. Dat wil zeggen in het eerstgeboorterecht. Heb je dat nog? Wij kennen dat uit Genesis. In alle generaties, daar speelt dat. Oké, er zijn, is nageslacht, maar wie is de eerstgeborene? En daar kan flink wat ruzie, oneenigheid over ontstaan, over de erfenis, toch? Nou ja, dat is het. Een onverderfelijke kroon zouden wij ontvangen, zegt 1 Korinthe 9, vers 25. En Paulus spreekt over zijn eigen kroon, mijn kroon. In hoge mate doet hij dat cryptisch, want hij zegt de Filippenzen zijn mijn kroon. Maar staat in Filippenzen 4, vers 1. En verder spreekt hij over de kroon des roems. En over de kroon der gerechtigheid. En over de kroon des levens. En zelfs Petrus heeft het over een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Die wij zouden ontvangen. Alleen die kronen worden wel degelijk in die schriftgedeelte in verband gebracht met ons praktische leven. Het is niet zomaar van, wat krijgen we dan? Je kunt namelijk ook die kroon verliezen. Dat hebben we gelezen ooit. Houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Ziet toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, omdat wij een vol loon mogen ontvangen. En woorden van die strekking. Ja. En als we hier dan in Openbaring terecht zijn, hebben we al twee keer over die kroon gelezen in Openbaring 2 vers 10. En Openbaring 3 vers 11, opdat niemand uw kroon nemen. En hier hebben we Openbaring 4 vers 4. En er waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Als u vraagt wat stelt het voor, dan is het antwoord gewoon de gemeente. Ja. Dan gaat hij weer, hè. Er zijn er genoeg die zeggen, ja, dat is wel. Daar zit ik niet zitten, daar lees ik er niet in. Dan is mijn reactie, dan kent u de gemeente niet. Weet u niet wat de gemeente is. Zo simpel als dat. En als je weet wat de gemeente is, gemeente van eerstgeborenen, leden van het lichaam van Christus, en dus op zijn mens behorende tot zijn organisatie, omdat wij organen zijn van het lichaam van Christus, dan horen we bij de troon als eerstgeborenen, zijn onderweg naar kronen die wij zouden ontvangen, met hem zouden delen in zijn heerlijkheid, in het koninkrijk dat hij zou openbaren. En als hier dan de troon zit en het koninkrijk moet geopenbaard worden, je ziet 24 lui met die kronen op, dan weet je toch wat het voorstelt. En dan heb je alleen nog de vraag, waarom 24? Nou, dat zal ik u zeggen. Klassiek is 12. De koning en daar heb je 12. Dat is, hangt hier in een klok ergens. Oh ja, die is wat onduidelijk. Maar goed, je hebt een middelpunt en daaromheen heb je 12. Dat is wie dat bedacht heeft. Sinds de mensen zijn, werkt dat zo. Je hebt één in het midden en die 12 die dienen die één in het midden. Samen zijn ze 13. Dus als je er ooit 12 tegenkomt, moet je afvragen, waar is nummer 13? En omdat 13 van andere orde is, zeggen we 13 is het ongeluksgetal. Je wordt er niet bij. Je hebt 12 zonen van Jacob. Maar je krijgt 13 stammen van Israël. En de 13e is Efraïm. Om hem draait het. Want dat is in onze dagen zo, omdat hij de drager is, erfgenaam van Jozef en daarmee van het eerstgeboorterecht. En de belangrijkste stam van Israël en zelfs het hele 10-stammenrijk wordt aangeduid met de naam van Efraïm. Bij gelegenheid. Ook met die van Jozef, ook met die van Isaac trouwens, en ook met die van Israël. Maar toen maar. Efraïm. Maar kijk, de Heer Jezus heeft rond zich verzameld 12 discipelen. Maar Israël bestond al officieel uit 12 stammen. Er waren er 13, maar officieel waren er 12. En in alle opsommingen van die stammen van Israël, van de zonen van Jacob, vind je er 12. Er is altijd één weggelaten. Maar leg je het naast elkaar, zie je, het zijn er 13. Bij gelegenheid is Simeon weggelaten. En de andere keer is Levi weggelaten. En soms is de naam van Dan Stan van Dam weggelaten. In Openbaring 7, maar zover zijn we nog niet. Maar het is één centrum, Jacob, Israël, maar daaromheen 12, verdeling in 12 richtingen ook, de 12 eromheen. Dat vind je bij de Heer Jezus dus terug als hij 12 discipelen om zich heen verzamelen die ook apostelen genoemd worden. Staat er ergens anders in de Bijbel, hè, die ook apostelen genoemd worden. Zeker, het zijn er 12, er moesten er ook 12 zijn, los van wat er met die ene aan de hand is, want daar hoef ik het niet over te hebben nu. Maar die moet eruit. Er is één uit en er moet aangevuld worden. Er moeten er 12 zijn. Hoewel wij nog een 13e daarbuiten hebben trouwens ook nog. Maar die wordt niet aan de 12 toegevoegd. En die heette weer Jozef. Ja, het is vreemd, hè? Bijgenaamd Justus. Zat in Handelingen 1. Mag toch maar. Maar het zijn er 12. Als je een eentje verder bent, dan krijg je Jozef van Arimathea, die met een gezelschap van 12 in Brittannië aankomt, in Glastonbury. Wie gaat er mee volgende maand? Nee, deze maand nog. Eind van de maand, hè? Niemand? Van jullie? Ja, ga je wel mee? Oh, ja. Daar hebben we het er wel over. En daar krijgen ze 12 heights of land. Omdat ze met 12 zijn. Het is Jozef, vergis je niet, Jozef, met zijn gezelschap, 12. Ik logeerde tussen 2 weken terug of zo, toevallig, in een hotel of zo. En ik kom op de kamer en er ligt daar zo'n map met papieren. Kent u dat? Is het een hotel? Een map met papieren van hoe laat het ontbijt is. En dat soort dingen. En wie die mensen zijn die het beheren. En de geschiedenis, hoe het ontstaan is enzovoort. En een zo'n vel is een artikel uit een tijdschrift waarin uiteengezet wordt dat op die plek Jozef van Arimathea en zijn gezelschap gelogeerd hebben onderweg van Londen naar Glastonbury. Het zat gewoon in zo'n ding. Nou was dat de achtergrond van mijn reis daar, overigens. Maar dat wist ik niet en dat zocht ik ook niet. Maar ze weten dat wel. Maar het is Jozef met zijn 12. In Engeland, ja, bij de Britten, bij Ephraim. Oh goed, daar ga ik niet verder op in, dat kan niet, hè. Ik moet even verder. Het verhaal van Jozef van Arimathea is dat hij een beker bij zich had, de avondmaalsbeker namelijk. Laat ik het maar niet te moeilijk maken, want er zijn natuurlijk allerlei mensen die ook weer een idee hadden en een boek geschreven hebben. En zo blijft de discussie gaande. Maar er blijft Jozef van Arimathea met de avondmaalsbeker. En die zou dan doorgegeven zijn, generaties door, en terecht zijn gekomen. Nou ja, althans, daar wordt nagezocht in het gezelschap, laten we zeggen, van King Arthur. Maar King Arthur was diegene met zijn ronde tafel met zijn 12 ridders. 12. Heb u dat nog? Tot zover? Het is weer 12. Wie verzint zoiets? En dan ben je nog verder in de geschiedenis. En dan kom je bij Charlemagne. In Nijmegen kom je dan. Of waar je maar komt. Dat vinden ze in Aken niet leuk dat ik Nijmegen zei, maar goed. Maar oké, kom je in Aken. Ik had ook een Belgische plaats kunnen noemen, maar toen maar. Maar dan kom je bij Karel de Grote. En die had 12 ridders, logischerwijze. Wie ze maar waren, maar had hij om zich een gezelschap van 12. Die met hem deelden in de regering van zijn rijk. He? En dan heb je tegenwoordig de round table, maar ik geloof dat gaat niet meer over 12, toch? Is er iemand van de round table hier? Nee, jullie zijn allemaal boven de 40, denk ik. Maar goed, laat maar zitten. Maar het is klassiek, die 12. Daarom kennen we ook de 12 uren van de klok. En de 12 maanden van het jaar zit in de natuur opgesloten. En het 12-tallig stelsel waar de Britten, Ephraim dus, waar de Britten heel lang nog de hand aan gehouden hebben. Het 12-tallig stelsel, die rekentjes, suf onderwerpen. We moesten dat op school allemaal leren. Hè? 1 pond is hoeveel shilling ook alweer. En een shilling is weer 12 pence. 1 pond is 20 shilling of andersom. Ik ben toch vergeten. Ze hebben het afgeschaft, geloof ik. Hè? Ze zijn ook naar een tientallen stelsel overgegaan. Omdat het veel makkelijker rekent. Maar van alles 12. En je rekent je trouwens nog suf tegenwoordig met die Engelse maten van schroefjes en boertjes enzovoorts. En schroefdraad. Vandaar dat we nog steeds, die stok noemen we nog steeds een duimstok, hè. Een duim. En dan verdeeld in achtsten of zestiende. Hier rekent je suf. En op mijn schuifmaat zit een knop, elektronische, zit een knopje. Dan kun je hem omzetten van het metrisch stelsel naar het stelsel van duimen enzovoorts. Ja, het is ingewikkeld. Maar zo is dat. Zo wordt de wereld ingedeeld. Beheerst namelijk door de tijd die ingedeeld wordt in 12, maar alle koninkrijken worden geacht te bestaan uit 12 of gedomineerd te worden door 12. Heb je dat nog? Dat is koningschap. En dan het koninklijke volk op aarde is een volk met 12 stammen. Officieel. Ja, oké, okay, er zijn 13, maar dat heeft iets met het priesterschap te maken. Dat is een aparte functie. Dat doet er nou even niet toe. Maar 12. Toch komen we in zo'n soort verband ook de 24 tegen, het dubbele. Namelijk bij David, vooruitlopend trouwens op Salomo. Want die David verdeelt de priesters, dus het huis van Aaron, in 24 priesterorden. In 24, niet 12. En dat niet alleen, maar zo worden ook de zangkoren voor in de tempel ingericht. Dat hele priesterlijke dienst rondom in de tempel, die nog niet bestond, maar die op initiatief van David zou gebouwd worden, wordt geregeld via 24. Dat is het dubbele deel. Twee keer zoveel als 12. Kortom, daar ligt het begrip eerst geboorterecht in besloten. En daar gaat het maar om. Als je 24 dus in de Bijbel tegenkomt, moet je hier aan denken. Het is 12. 12 staat voor heerschappij, maar bij 24 is het eerst geboorterecht. En dat vind je dus in de hemel. Op aarde 12, maar in de hemel zijn het 24. Het is symboliek. Verder niet. Ik heb niet gezegd dat de gemeente wordt ingedeeld in 24 orders of iets dergelijks. Het is symboliek. En het bevestigt wat ik u zei. Het gaat over de gemeente als zodanig. Nou ja, en dan staat het hier verder in hoofdstuk 4. Openbaring 4, vers 5. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. Als u mij vraagt, is dat ook drie keer hetzelfde. Want bliksemen, donderslagen en stemmen associëren wij met geluid dat van de hemel komt. Zoals de profeet zei, God dondert van de hemel. Ik weet nog dat mijn zoon, ik weet niet hoe oud hij toen was. 5, 6, 7, ja. Schoot spontaan in de lach aan tafel. Want hij moest het lezen. En dan stond er God, de Heere dondert van de hemel. Ja. Maar ja, donderen is dat geluid wat van de hemel komt. Dat sterke geluid. Gepaard met bliksemen en dus stemmen. Hetgeen we later in openbaring ook nog tegenkomen. Dat wil zeggen, de Heer gaat spreken vanaf de troon. Want wij leven in de dagen dat God zwijgt. Maar ja, ik ben mij bewust dat dit soort details, ja, die worden algemeen weggeredeneerd. Die kent men niet. Wij leven in de tijd dat God zwijgt. God heeft ons zijn woord nagelaten. Daardoor spreekt hij tot ons. En wellicht, ik zeg het zeer terughoudend, maar niet meer met nadruk, wellicht spreekt hij door ons door zijn geest. Maar die geest zal ons in heel de waarheid, dat is dit woord, leiden. Maar de hemel zelf blijft gesloten. En dat is ook Psalm 2, hè. De volken woedend, de natie bedenken ijdelheid enzovoorts. En de staten die de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Maar vervolgens, maar dan, dat wil zeggen later, zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is in de toekomst. Dat is de wederkomst van Christus. Dat gaat gepaard met de bezuin van groot geluid. Zie? En dat is ook wat in Openbaring, in dit Bijbelboek dus, besproken wordt. Hoe dat er dan uitziet of hoe dat geluid dan klinkt, zal ik maar zeggen. Met twee kanten daaraan. De ene kant de prediking van het evangelie, met kracht, gepaard gaande met tekenen enzovoorts. Aan de andere kant geweldige oordelen over de wereld als zodanig. De volkeren der aarde. Maar dat is het spreken van God. Zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Welke zijn de zeven geesten Gods? Bij deze gelegenheid heeft men het woord geest met een kleine letter geschreven, een kleine G. En daar zou ik het maar ook op houden. Want ik ben van mening dat die zeven geesten hier gewoon die zeven engelen zijn uit hoofdstuk 1. Want het begrip geest kennen wij ook als de aanduiding van iemand. Een geest. Nee, niet een spook, een geest. Een engel. Een niet-stoffelijk wezen, maar goed. En dat is waar het hier natuurlijk ook over gaat. Het gaat over de actieve kracht die van de troon uitgaat. En het heet vuur. En vuur in het algemeen is een uitbeelding van de geest Gods. En dat weten we sinds eerste Pinksterdag. Toch? Tongen als van vuur. Goed. En voor de troon, vers 6, was een glazen zee. Het woord zee zou je dan moeten leren. Want het woord zee betekent in de Bijbel een bak met water, met vloeistof. Wij kennen namelijk, ook in het Oude Testament, kennen wij de koperen zee. Dat is gewoon het koperen wasvat, eerst uit de tabernakel en later in de tempel. Die in de tempel is veel groter, die is namelijk niet als portable bedoeld, als draagbaar, maar die heet de koperen zee. Maar dat is gewoon een bak, in dat geval met water. Dat is het water dat een uitbeelding is van het woord van God, waardoor een mens, in ieder geval de priesters, gereinigd werden. En wij ook door het bad des waters des woords. Zie? En een glazen zee is een glazen, laten we zeggen, wasvat. Waar nog bij komt dat erachter staat kristalgelijk. En daaruit kun je begrijpen wat ik nu ga zeggen, dat dat woord glas, als bijvoeglijk naamwoord glazen, niet de aanduiding is van een bepaalde stof, maar van het feit dat die doorzichtig is. Nou ja, doorzichtig, doorschijnend. Dus voor de troon was een doorschijnende zee kristalgelijk. En kristal is een stof, een materie. Een glas in dit vers, in de Statenvertaling trouwens, niet. Vervolgens, en in het midden des troons, en rondom de troon, vier dieren zijn de vol ogen van voren en van achteren. Dan krijg je als algemeen aanvaarde uitleg. Je krijgt in het midden de troon, daaromheen de vier dieren. Dat is dan nog in het midden van de rest. Want de rest bestaat dan uit de 24 tronen van de 24 oudsten. En waar het op neerkomt is dit. Dat we op de troon vinden het lam, daar gaat het dan verder over, wordt pas geïntroduceerd overigens in 5 vers 6. Maar ja, daar moeten we het volgende keer dan over hebben. Maar op de troon uiteraard de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. En voor zover God op de troon zit, ziet men dan de Heer Jezus Christus op de troon. Dat is nou helemaal niet anders. Daar is ook niks moeilijks aan. Maar hij wordt, zijn hoedanigheden worden uitgedrukt in de vier dieren. Heet dat? Je mag ervan maken vier wezens, vier levende wezens. Een dier. Een dier is een beest in het Nederlands. Een beest is een lelijk dier in het Nederlands. Een dier in het Engels is een hert. Ja, toch? En of die dier is... Nou ja, nee, dat is meestal je vrouw. Maar, toe maar. Het is een vloeibaar woord, zal ik maar zeggen, dat dier. Zegt niet zoveel. Het is een levend wezen. Zou, ja, misschien komt dat in sommige vertalingen ook zo voor. Maar dat is wat het voorstelt. Het eerst, de vier dieren zijn er vol ogen van voren en van achteren. En daarna worden ze beschreven als een leeuw, een kalf, een mens en een arend. Nou ja, dat worden wij geacht te weten wat dat voorstelt. Want wij kennen deze beelden uit Ezechiël. Nou ja, uit Ezechiël 1, uit Ezechiël 10. Omdat ze deel uitmaken van de visioen van Ezechiël. Ze maken namelijk deel uit van wat collectief samenvattend genoemd wordt: de heerlijkheid des Heren. En eigenlijk kennen we ze dus ook minder gedetailleerd uit Jesaja 6, omdat Jesaja 6, wat ik u er straks al aanhaalde, de heerlijkheid des Heren zag, de heerlijkheid van de Heer Jezus. En daar waren dus, daar heetten die dieren serafs. Maar je kan het navragen in Artis, of bij de biologen in ons midden, serafs bestaan niet. Dat is even een andere, hoor. Die komen uit de heraldiek. Griffioenen hebben ze ook in Artus niet. Zelfs niet in Avifauna. Echt niet. Die komen uit de heraldiek. Een leeuw met een arendskop. Dat staat niet. Sphinx hebben ze trouwens ook niet. Maar toen maar. Een serafs niet, een gerubs hebben ze niet. Dat is heraldiek. Dat zijn beelden. Dat zijn zinnenbeeldige figuren. Heet dat. Dus als je in een kruiselpuzzel vraagt naar een zinnenbeeldige figuur, dan zou je seraf moeten kunnen invullen bij gelegenheid. Ik denk niet dat het lukt, maar toch maar. Want ze weten dat niet. Ze hebben bedacht dat serafs en gerubs dat het engelen zijn. Omdat het geen stoffelijke wezens zijn, heeft men ervan gedacht dat het engelen zijn. Dat is een misverstand. Het is symboliek. Heb je dat nog? Uit heraldiek, uit de, hoe heet dat, wapenkunde. U weet wel, de Nederlandse leeuw. Maar Nederland heeft geen leeuw en Nederland is geen leeuw. Het is trouwens niet eens een Nederlandse leeuw, het is de leeuw van Troje. Maar dat zal ik u een andere keer uitleggen, als we alle tijd van de wereld hebben. Maar toen maar. Zie? Het zijn beelden. En die vier dieren, waar ze maar voorkomen, hier in Ezechiël en Jesaja, zijn een uitbeelding van wie de Heer Jezus Christus is. En met name met betrekking tot zijn aardse omstandigheid en afkomst. Omdat ze uitdrukking geven aan de Heer Jezus Christus als de koning, de leeuw, als het dienstknecht. Dat is het kalf. Of de os, of hoe die maar bij gelegenheid genoemd wordt. Als mens, dat is nummer 3 namelijk uit de reeks. En daarna als hoge priester, uitgebeeld in de arend. Want hoge priester, dus een functie die in de hemel vervuld wordt. En dat wordt uitgebeeld door de arend van het Johannes Evangelie. Want de volgorde die ik nou noemde is ook de volgorde van de vier evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De koning, de dienstknecht, de mens, de hoge priester. In een goddelijke positie dan. Maar dat hoort nou eenmaal bij elkaar. Heb je dat nog? Het is ook klassiek, zei het dan, dat in de Rooms-Katholieke traditie die volgorde van die vier niet klopt. Hoe ze die wel hebben, weet ik uit mijn hoofd niet. Dat hoef ik namelijk niet, ik moet weten hoe het wel is. Hè? Nou, dit was de volgorde. Misschien kom ik een volgende keer op terug, maar het is nu natuurlijk de hoogste tijd. Maar let op, het is een statische uitbeelding, Christus. Vier dieren als uitbeelding van wie Christus is. Als u mij vraagt, overeenkomend met de cherubim op de Ark des Verbonds. Ik ben namelijk van mening dat er niet twee waren, maar vier. Maar goed, daar mag geen punt van maken. Maar ik ben daarvan overtuigd. En daaromheen Christus, 24 oudsten, en voor zover er wat gebeurt nog in dit statische visioen, zingen die lui om de troon: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Ontleend aan Jesaja, en met name ook aan Jesaja hoofdstuk 6 vers 3, dat staat erbij in mijn Bijbel. Dat is die profetie van: ik zag de Heer op een verheven troon. En die vier, of althans die serafs rondom de troon, enzovoorts. Maar degene die was en die is en die komen zal, ja, dat hebben we al besproken naar aanleiding van Openbaring 1. Het is in hoge mate ontleend aan uitspraken in Jesaja over wie de Heer Jezus Christus is. Kennelijk zit die op de troon en staat hij op het punt om daadwerkelijk, dat wil zeggen metterdaad, de heerschappij op zich te nemen en dus zijn koninkrijk op aarde te vestigen, en inderdaad met geweld. Want als het niet goed schiks kwaad gaat, dan wordt het kwaad schiks. Zie tekst uit Jesaja: ik schep het goede en ik schep het kwade. Sommigen maken ervan dat God de zonde geschapen heeft. Het is wat al dit. Maar hij maakt het kwade, namelijk een oordeel, wat hij over de mens zal brengen, en in het bijzonder zelfs over Israël. Meer daarover de volgende keer. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Hemelse Vader, dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Dat is de hoogste positie die een mens zou kunnen verkrijgen. En wij verkrijgen dat niet omdat wij daarvoor ons best gedaan hebben, maar eenvoudig omdat we uw genade die u ons aanbood hebben aanvaard en gehoorzaam zijn geweest aan uw roepstem die zei: kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. We danken u dat we die stem mochten horen en dat we ook in alle vrijmoedigheid tot u mochten gaan om daar elkaar ook te ontmoeten rondom uw troon. Want we zijn ons bewust dat wij reeds nu in geestelijke zin leven rondom die troon en delen in uw heerlijkheid, in afwachting van dat u die heerlijkheid zult openbaren in de toekomst. En daarom, Vader, danken we u ook dat we vanavond hier mochten zijn, als het ware een blik mochten werpen in de hemel, om bepaald te worden bij wie werkelijk de alle eer en het koninkrijk en macht toekomt. Wees u dan ook ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.